En ik maak ook bekend wie de volgende week zondagavond spreekt. En dat hoop ik ook weer zelf te zijn. En dan hoop ik ook weer verder te gaan met Exodus 26. Want dat is me nogal een hoofdstuk. Dat staat bij mij boven de tabernakel. En het hoofdstuk is 37 verzen lang. We gaan het maar lezen. De tabernakel zult gij maken van 10 tentkleden. Van getwerend fijn linnen. Blauwpurper, roodpurper en scharlaken. Met kunstig geweven gerubs zult gij ze maken. De lengte van elke tentkleed zal 28 el zijn. En de breedte van elk tentkleed 4 el. Eenzelfde maat voor al de tentkleden. 5 van de tentkleden zullen verbonden zijn aan elkander. En nog eens 5 tentkleden zullen verbonden zijn aan elkander. Ook zult gij blauw-purperen lussen maken op de rand van het ene tentkleed aan het einde, aan het ene stel, en evenzo zult gij doen op de rand van het laatste tentkleed aan het andere stel. 50 lussen zult gij maken op het ene tentkleed en 50 lussen zult gij maken aan het einde van het tentkleed dat tot het andere stel behoort, zodat de lussen tegenover elkaar staan, de ene tegenover de andere. En gij zult 50 gouden haken maken en de tentkleden aan elkander door haken verbinden, zodat de tabernakel één geheel is. We hebben één tentkleed gehad, één bedekking gehad. De volgende meer, vers 7. Ook zult gij tentkleden van geitenhaar maken, tot een tent over de tabernakel. 11 tentkleden zult gij maken. De lengte van elk tentkleed zal 30 el zijn, en de breedte van elk tentkleed 4 el. Eenzelfde maat voor de 11 tentkleden. Gij zult 5 van de tentkleden afzonderlijk verbinden en 6 van de tentkleden afzonderlijk. En gij zult het 6e tentkleed dubbel leggen aan de voorkant van de tent. Gij zult 50 lussen maken op de rand van het ene tentkleed, het laatste aan het ene stel en 50 lussen op de rand van het tentkleed aan het andere stel. Gij zult 50 koperen haken maken en de haken in de lussen steken en de tent samenvoegen zodat zij één geheel is. Wat het overhangende betreft, dat overhangt aan de tentkleden der tent, de helft van het overhangende tentkleed zal overhangen aan de achterkant van de tabernakel. 1 el aan deze zijde en 1 el aan gene zijde, van wat overhangt in de lengte van de tentkleden der tent, zal overhangen aan de zijde van de tabernakel, aan deze en aan gene zijde om haar te bedekken. Ook zult gij een tentkleed voor de tent maken van rood geverde ramsvellen en een dekkleed van tachelsvellen daaroverheen. Nou stop ik maar, want het gaat nog wel verder, maar dat is allemaal heel erg veel. Ja, nadat we een beschrijving hebben gehad in Exodus 25 over het heilige en het heilige der heiligen, en ook de attributen die in het heilige der heiligen en in het heilige werden gezet, en dat weet u wel. We hebben gelezen dat in het heilige der heiligen de ark des verbonds werd gezet met daarbovenop een deksel, het verzoendeksel. En dat in het heilige, hebben we gelezen, de tafel der toonbroden werd gezet en de gouden kandelaar, waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan. Er was nog een attribuut wat in het heilige zou worden neergezet, namelijk het reukofferaltaar, maar dat vind je hier voorlopig nog niet. Dat wordt later genoemd. Nog in een heel ander verband. Nu gaat gelijk de Heilige Geest, eigenlijk de auteur van de schrift, gaat in feite door met de beschrijving van de tabernakel en gaat direct beginnen over het linnen dak van de tabernakel. Want de tabernakel had een linnen dak. Het dak van de tabernakel bestond namelijk uit een aantal linnen gordijnen. Rijkelijk borduurd en aan elkaar verbonden, vastgeknoopt en met haken en lussen enzovoort. En over deze eerste set van linnen gordijnen, die over de tabernakel werden gespannen, kwam een tweede bedekking van geitenvellen. Vers 1 tot en met vers 6 lees je alleen maar over de eerste bedekking van de tabernakel. Die van dat linnen dak, van fijn getweend linnen, waar gordijnen aan elkaar geknoopt werden en één geheel vormden en de tabernakel bedekte. En dan lees je in vers 7 dat er over dat linnen kleed, over dat linnen dak, nog een tweede bedekking ging, een tweede tentkleed ging, namelijk vers 7. Ook zult gij tentkleden van geitenhaar maken tot een tent over de tabernakel. Dat was een tweede bedekking. En of het niet genoeg was, kwam over die twee bedekkingen die er dan al waren, één van een linnen en de tweede van geitenhaar, kwam er volgens vers 14 daaroverheen nog een tentkleed van rood geverfde ramsvellen. En over dat derde kleed van rood geverfde lamsvellen kwam als laatste een vierde kleed, namelijk een dekkleed van tachasvellen. Lees maar vers 14. Ook zult gij een dekkleed voor de tent maken van rood geverfde ramsvellen en een dekkleed van tachasvellen daaroverheen. Het dak bestond dus in feite uit vier lagen. Vier lagen. Maar vanavond gaan wij ons alleen maar richten, want dat is meer dan genoeg, op de eerste bedekking van het tabernakel, dat linnen dak. Dat eerste wat er overheen kwam, die eerste bedekking. De eerste laag, het dak van fijn getweerd linnen, zoals beschreven staat dus in de verse 1 tot en met vers 6. Ja. De volgende keer, de volgende week, dan hoop ik bij die andere tent kleden te gaan stilstaan. Goed, als je kijkt naar de verse 1 tot en met vers 6, waar dan die eerste bedekking van de tabernakel wordt beschreven. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, als ik dan ga lezen in hoofdstuk 26 vers 1. De tabernakel zult gij maken van 10 tentkleden. En ik ga dan die tabernakel dan zo volgen. Dan denk ik, wat raar. Want wat wordt eerst beschreven? Eerst wordt beschreven het dak. En daarna in hoofdstuk 26... kom je in vers 15 en kom je bij de wanden van de tabernakel, de planken van de tabernakel, die als planken, die als wanden werden opgericht. Lees maar vers 15. Gij zult de planken voor de tabernakel maken van acaciahout, rechtopstaande. En daarna pas ga je lezen over het fundament van de tabernakel, waar de tabernakel op stond. Dat lees ik in vers 19. En 40 zilveren voetstukken zult gij maken onder de 20 planken. Onder al die planken kwamen zilveren voetstukken. Weet u wat ik daarvan vind? Ik vind het zo zeer ongewoon om dat zo te beschrijven. Als ik een huis ga beschrijven, en ik heb net een huis gekocht. Nou ja, waar beginnen ze te beschrijven hoe dat huis er in feite uitziet? Nou, je begint altijd bij het fundament. Je gaat eerst het fundament ook maken. Je gaat eerst het fundament beschrijven. Daarna ga je wat er opkomt, de wanden ga je beschrijven enzovoort. En daarna kom je pas uiteindelijk aan bij dat dak. Toch? Is het toch? Maar hier, wat doet de Heere weer? De Heere draait in feite alles om. Alles om. En hij begint bij het dak. Daarna gaat hij spreken over de wanden. En dan pas gaat hij spreken over het fundament. Zo zouden wij het nooit benaderen. Maar de Heere wel. En dat komt, en dat is vermeldingswaard. Gods gedachten zijn altijd anders dan de onze. Zijn hoger dan de onze. En God benadert nooit de dingen van beneden. God benadert altijd de dingen van boven. Daarom zegt Paulus ook, en hamert hij erop in de Romeinenbrief en in de Efezebrief van, dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Gij geheel anders, zegt hij. We moeten vernieuwd worden in ons denken. Anders leren denken. Van bovenaf leren denken. Denken zoals God denkt. En dat is zo moeilijk in ons leven. Maar hij benadert van boven. Hij begint bij het dak en dan zakt hij naar beneden. En dat doet hij steeds, hè. Je kan boekjes kopen over de tabernakel en over de uitleg daarvan. En als je dat boek gaat openslaan, waar beginnen ze mee? Nou, ze beginnen met de buitenkant, hebben we gezien, hè. Om de tabernakel te beschrijven en uit te leggen. En dan gaan ze eerst de omheining van de tabernakel behandelen. En daarna de ingang. En daarna de voorhof. En alles wat in die voorhof staat. En daarna gaan ze het heilige binnen. En uiteindelijk komen ze bij het heilige der heiligen. En bij die ark des verbonds. En bij het verzoendeksel. Maar de Heer doet het precies andersom. Hij begint niet bij de buitenkant, hij begint bij de binnenkant. Hij begint bij de ark des verbonds, hebben we gezien. In Exodus 25. En hier net zo. De Heer benadert de zaken anders. En zo moet het in ons leven ook worden. Dat in mijn eigen leven ik ook leer alle dingen te beoordelen van bovenaf. Maar dat vergt een enorme verandering van denken. Een vernieuwing van denken. Niet meer denken volgens de oude mens, maar denken volgens de nieuwe mens, zegt Paulus in Efeze 4. Dat is een hele ommezwaai. Maar dat brengt wel heel veel rust in je leven. Als je niet meer aan het pogen en aan het zwoegen bent met die oude mens, maar als je in feite de zaken benadert vanuit de nieuwe mens. En zo leeft, zoals God het wil. Maar laten we maar eerlijk wezen. Alle zaken die je vaak van beneden af bekijkt, ja, die zien er vaak niet zo fraai uit. Als je het aards beziet, dan ziet het niet zo fraai eruit. Vanmorgen hebben we dat nog gezien bij de inleiding op die tweede Thessalonicenzenbrief. Hebben we het gehad over wat God voor werk deed in de handelingen. Nou, wat zeggen wij als mens, als je daar vanuit de mens naar kijkt, dan zeg je, nou heren, van uw voornemen der eeuwen, van uw plan, is niks terechtgekomen hoor. Want Israël heeft zich helemaal niet bekeerd. En dan kijk je als het ware naar Gods werk, naar Gods borduurwerk, van beneden af aan. En als je aards naar dat borduurwerk kijkt, en je kijkt naar een borduurwerk aan de achterzijde dus, ja, dat is nooit zo fraai, dat is nooit zo mooi. Dan kan je vaak geen touw aan vastknopen. Dan zou je zeggen, nou, de Heer, wat voor borduurwerk u dan maakt. Ja, ik geef het maar u het voorbeeld van de twijfel, maar het ziet er eigenlijk niet uit. Het is eigenlijk van uw plannen, komt niks terecht. Maar Paulus laat ons dan zien dat je verjongd moet worden in je denken, vernieuwd moet worden in je denken en dat je de zaak van bovenaf moet zien. En hij neemt ons in feite mee. En hij zet ons in de positie van God en laat ons dan naar die handelingen kijken. En hebben we gezien dat dan God een werk heeft gedaan in die dagen, dat als het aan Israël verteld zou worden, ze zouden het nauwelijks hebben kunnen geloven. God ging op bezoek bij de heidenen en er kwam een gemeente van rechtvaardigen uit die tijd, een bruidsgemeente, een hemels Jeruzalem, het zaad van Abraham. We hebben het uitgebreid vanmorgen behandeld. Een prachtig mooi borduurwerk. Van God gegeven. En dat is in ons leven ook zo. Moeten de dingen leren bekijken en leren beoordelen en daardoor leren doen vanuit Gods positie gezien. Waar gaat het nou eigenlijk om in ons leven? Waar denkt u nou dat het de Heer om gaat in ons leven? Waarom? Hoe gaat hij nou met ons om in ons leven? Wat is het doel wat hij met ons voor heeft? Namelijk maar één ding. Namelijk dat we hem leren kennen. En de kracht van zijn opstanding. Filippenzen 3 vers 10. Dat is het hele doel wat de Heer met ons leven voor heeft. De Heer heeft ons voor dat we hem leren kennen. De Heer heeft ons voor dat we als het ware een hemelse carrière maken. Niet een aardse carrière. Ja, dat is weer aards bezien. Dan zijn we bezig met onze aardse carrière. En zoveel mensen, wij ook vaak, zijn bezig met die aardse carrière. Maar dat is niet van belang, die aardse carrière. Die aardse carrière vind je in de eeuwigheid niets van terug. Het is vaak nog een sta in de weg ook als je niet oppast. Die hele aardse carrière. Het gaat om de hemelse carrière. En laat nou niet je aardse carrière, je hemelse carrière schaden. Dan, al zou je de hele wereld winnen. En je leidt schade aan je ziel. Wat schiet je daarmee op? Niks in de eeuwigheid. Helemaal niets. Waar gaat het om? Het gaat om ons hemelse goed. Om je hemelse bankrekening. Niet om je aardse tegoed en je aardse bankrekening, zegt Paulus. Daar gaat het om. Je kan je wel inspannen om heel veel geld te gaan verdienen. En dit en dat en zus en carrière te hebben. Succes te hebben. Nee, het gaat erom dat je bij de Heer succes hebt. Dat de Heer zegt, ik ben blij met hem en blij met haar. Want ik kan mijzelf aan hem, aan haar openbaren. Ze kunnen mij leren kennen. Van wie ik ben. En ze kunnen leven, leren leven zoals ik de zaken beoordeel en zie. Leven van bovenaf. En dan, als je dat doet, ja, dan komt je leven in een heel ander perspectief. Dan maak je om hele andere dingen druk. dan de mensen om je heen. Of dat je dat vroeger deed. Neem je ook hele andere beslissingen. Daarom zijn al die levens opgeschreven, hè, in de Bijbel, zo uitgebreid. Waarom? Waarom zijn dat nou allemaal geloofshelden die je terugvindt in de Bijbel? Waar je wat van kan leren? Nou, ze namen allemaal besluiten. Ziende op de onzienlijke. Zeiden ze opeens, nee, dat doe ik niet. Ik doe wat anders. Want ik hou mijn ogen gericht op de vergelding des loons. Ik noem maar wat, zoals Mozes deed bijvoorbeeld. Dan ga je steeds andere keuzes in je leven maken. En daar gaat het om. Goed, vanavond willen we ons dus beperken tot de binnenste bedekking van de tabernakel. De eerste bedekking die over de tabernakel ging. Waar bestond die uit? Nou, die bestond, als we vers 1 tot en met 6 goed tot ons laten doordringen. Ik zal het even met mijn woorden vertellen, want die is toch wel wat ingewikkeld als je dat zo 1, 2, 3 leest. Nou, het bestond in feite die eerste bedekking uit 10 witte gordijnen. En die 10 witte gordijnen, die moesten rijk worden geborduurd. En dat werd geborduurd, welke voorstelling kwam op te staan, daar kwamen allemaal prachtige gerubs werden daarop geborduurd. Gerubs kwamen daarop. Die werden erop geborduurd. In 4 kleuren. 10 witte gordijnen. Elk gordijn was 28 el lang en 4 el breed. En hoe werden ze nou aan elkaar verbonden? Nou, er werden van die 10 gordijnen werden er 2 sets gemaakt van 5. 5 van die gordijnen werden aan elkaar gemaakt tot 1 stel. En de andere 5 werden bij elkaar aan elkaar vastgemaakt als 1 stel. En die 2, hier 5 en daar 5, daar werden allemaal lussen aangemaakt. En die lussen werden tegenover op elkaar gezet, 50 stuks. En zo werden die twee stellen van 5 gordijnen aan elkaar vastgeknoopt. Tot 1 hele grote bedekking. En die ging in zijn geheel over de tabernakel. Die overspande de tabernakel. En wat was dan als doel? Aan het eind van vers 6 lees je dan. En gij zult 50 gouden haken maken en de tentkleden aan elkander door de haken verbinden, zodat, let op, zodat de tabernakel 1 geheel is. Wie stelt die tabernakel voor? Oh, dat hebben we eigenlijk in het begin al gezien. Dat is Christus. Hè? Christus. Hij heeft onder ons getabernakel. Hij stelt in feite die tabernakel voor. En dan lees ik in vers 1. Daar beginnen we maar mee, bij het begin. Dan lees ik, de tabernakel zult gij maken van 10 tentkleden. Je zou haast denken dat die tabernakel alleen maar bestaat uit 10 tentkleden, of niet? Zo staat het er eigenlijk ook in het Hebreeuws. De tabernakel zult gij maken van 10 tentkleden. Die 10 tentkleden zijn de tabernakel. Ik vind het ook heel mooi, dat later als die planken, die wanden aan bod komen, dan wordt het als ware niet aangeduid, dat is de tabernakel. Nee, er staat, let goed op, vers 15, gij zult de planken voor de tabernakel maken. Van acaciahout enzovoort. Voor de tabernakel maken. Maar die 10 tentkleden, vers 1, de tabernakel zult gij maken van 10 tentkleden. Zo staat het er. Alsof die 10 tentkleden de tabernakel zijn. En dat wordt er in wezen ook wel mee bedoeld. Die 10 tentkleden, die 10 gordijnen van fijn getwirnd linnen, witte gordijnen. Wat we hier dus eigenlijk voor ons hebben, in vers 1 tot en met vers 6, is Christus, het vlees geworden woord, dat op aarde onder ons tabernakelde. En deze witte gordijnen van fijn getwirnd linnen spreekt in feite, dat wit, dat spreekt in feite van de heiligheid van Christus' natuur. Het is mooi dat fijn getwirnd linnen kom je vaker tegen in Exodus, want je leest dat de priesters zich ermee kleden, dat was het priestelijke kleed, wat ook aanduidde heiligheid, afgezonderd voor een doel van God. Maar ook de hoge priester Aaron op de grote verzoendag had alleen maar een kleed aan van fijn getwind linnen. En het spreekt dus eigenlijk van heiligheid en van reinheid, spreekt het van. En zo is Christus ook in de eerste plaats een lam, een vlekkeloos lam, onbesmet, zonder vlek of rimpel. En toen hij ook als het lam Gods in feite gekruisigd werd, geslacht werd, hè, als ons paaslam, zegt Paulus in feite. En toen men hem ook het kleed uitdeed, toen was dat een linnen kleed. En wat voor kleed was dat? Het was een linnen kleed. En wat zagen de soldaten? Het was één geheel, dat kleed. Het had geen naad. Het was één geheel. En die soldaten vonden dat zo jammer om dat stuk te maken, om het onder hun te verdelen, dat ze het lot erover gingen werpen, wie die mantel, wie dat kleed van de Heer Jezus mocht winnen. Ja. Zodat de tabernakel één geheel is. Christus was één geheel. Zijn kleed was ook één geheel. En die 10 witte gordijnen met elkaar, aan elkaar volmaakt vastgeknoopt, vormen ook met elkaar één geheel. Het is rein. Fijn getwind linnen. Wit. Vlekkeloos, onbesmet, heilig, afgezonderd tot God, tot de dienst van God. Maar er staat niet alleen van in vers 1, de tabernakel zult gij maken van 10 tentkleden van fijn getwind linnen. Het is niet alleen maar linnen waar het van is gemaakt, dat eerste bedekking. Nee, er staat, het is fijn linnen. Getwind fijn linnen. Waar slaat dat fijn getwind linnen nou op? Waar spreekt dat nou van? Nou, als je naar Openbaring 19 gaat, dan geeft de Bijbel daar een definitie van wat het voorstelt. Dat fijn linnen. In Openbaringen 19, dan lees je in vers 8. Als je dan leest over de bruid des lams, dan is die vrouw is gekleed in een smetteloos fijn linnen. Lees maar, en ik begin maar in vers 7. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Nou, wat is dan dat blinkend, smetteloos fijn linnen? Dat staat erachter. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Nou, inmiddels weet u wel, aan de hand van vanmorgen, wie die heiligen zijn. Dat zijn onder andere de Thessalonicenzen. Het is die gemeente van rechtvaardig, het hemels Jeruzalem, het zaad van Abraham. Maar buiten dat even, dat fijne linnen spreekt dus van rechtvaardige daden. Daar is het een type van, daar spreekt het van. En dit fijne linnen van de tabernakel spreekt van de rechtvaardige daden van de Heer Jezus Christus. Spreekt hoe hij rechtvaardig heeft gehandeld hier op aarde. Zonder smet, zonder vlek, dat hij rein bleef. Midden van deze zondige wereld. En dat al toen hij aan het eind van zijn leven daar voor Caiaphas stond. En ze probeerden beschuldiging tegen hem in te brengen. Toen moesten ze, dus zijn ze er maar mee gestopt. Van het lukte gewoon niet. Hij hoefde zich ineens te verweren. Ze konden geen beschuldiging tegen hem inbrengen. Hoe ook ze probeerden door valse getuigen als het ware op te roepen. En te laten getuigen tegen hem. Het lukte niet. En de 4 evangeliën in de Bijbel, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, daar wordt hij getoond in zijn aardse kleed. Hoe hij vlees werd, hoe hij onder ons tabernakelde. Fijn getwirnd linnen. En wat hield dan zijn leven in? Nou, ga maar eens naar Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2, bijvoorbeeld vers 49. Dan is hij nog heel jong. 12 jaar. En lees je in vers 49 dat als hij dan 3 dagen is zoek geweest en zijn vader en zijn moeder, Jozef en Maria, hem hebben gezocht, en hem niet hebben kunnen vinden en weer teruggereisd zijn naar Jeruzalem, waar ze een feest hadden gehouden, een feestdag des Heren. Waar vinden ze hem dan? Dan vinden ze hem in de tempel. En dan staat daar, zie uw vader en ik zoeken u met smart. Vers 49, en hij zeide tot hen, waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders? Dat was zijn hele geheim. Maar omdat hij rein bleef heel zijn leven. Hij was steeds bezig met de dingen des vaders. Hij deed niets buiten de vader om. En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Zo mooi staat er, en hij werd hen onderdanig. Hij was bezig met de dingen des vaders op 12-jarige leeftijd. Hij wist wie hij was. Dat wist hij ook uit de schrift. Ze verbaasden zich ook over zijn kennis, hoe jong hij was enzovoort. En toch, hij werd hen onderdanig. Als hij dat niet geweest was, als hij opeens had gedacht, ja, maar ik hoef Jozef en Maria helemaal niet onderdanig te zijn. Nee, dat deed hij wel. Hij bleef rein. Onbesmet. En je ziet hoe hij, toen hij opgroeide, dat er van hem getuigd is. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade, niet alleen bij God, maar ook bij mensen. Ja. Hij bewaarde zich geheel rein. En ook later, als je dan in die evangelie gaat lezen, je gaat bijvoorbeeld hier naar Lucas 4, dan lees je over de verzoeking in de woestijn. Hè? En lees je in vers 1, Jezus nu vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. 40 dagen lang probeerde de duivel of hij een smet kon krijgen op dat linnen kleed van Jezus Christus. Het lukte hem niet. Het lukte hem niet. Hij probeerde Christus te doen zondigen. Hij probeerde Christus ervan af te brengen. En dat hij zijn heiligheid geweld zou aandoen. Enzovoort. Maar dat lukte niet. Hij bleef heel zijn leven zo vlekloos en rein. Ondanks dat hij 40 dagen werd verzocht. En hij was in zijn leven in allerlei situaties. In dezelfde situaties waar u en ik mij ook in, ons ook in bevinden. Maar hij bleef rein. En als dan aan het eind van heel zijn leven hij daar aan het kruis is, dan kan van hem getuigd worden als hij daar aan het kruis hangt. In Lucas 23, laten we maar gewoon in Lucas blijven. Lucas 23, vers 39. En u kent wel die geschiedenis van die moordenaars die links en rechts van hem hangen, ook aan een kruis. Dat hij één dan gaat zeggen, vers 39. Eén der gehangen misdadigers lasterde hem. Zijt gij niet de Christus? Red u zelf en ons. Maar de ander antwoordde en zeide hem bestraffende, vrees zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt. En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat werd getuigd door een moordenaar die naast hem hing. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Er is geen schuld in hem. Dat werd allemaal van hem getuigd. Even later in Lucas 23, als hij dan sterft, de geest geeft, wat zegt die centurion, wat zegt die hoofdman, die Romeinse hoofdman, vers 46. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God zeggende, inderdaad, deze mens was rechtvaardig. Hij was rechtvaardig, hij bleef rechtvaardig. Hij was fijn getweerd linnen. Vlekkeloos en rein. Wit, de eerste bedekking van de tabernakel die zo van hem en van heel zijn leven spreekt. Wat staat er nog meer? Nou, er staat niet alleen in hoofdstuk 26 van Exodus in vers 1, dat tentkleed was gemaakt van getweerd fijn linnen, maar ook van getweerd fijn linnen, blauw-purper, rood-purper en scharlaken, staat er. Er waren dus eigenlijk vier kleuren die werden gebruikt voor dat linnendak. Namelijk dat getwirnd fijn linnen, wat wit was, blauw-purper, rood-purper en scharlaken. En deze kleuren werden dus gebruikt, die drie kleuren, blauw-purper, rood-purper en scharlaken, werden dus gebruikt om die gerubs op dat witte, fijn getwirnd linnen te borduren. Staat ook achter, hè? Met kunstig geweven gerubs zult gij ze maken. Ja, blauw, blauw-purper. Eigenlijk staat er in de grondtekst gewoon niet blauw-purper, maar gewoon hemelsblauw. Dat staat er eigenlijk, blauw. En blauw is de kleur, dat weet je wel, hemelsblauw is de kleur van de hemel. En dat blauwe op dat fijne, witte, getwirnde linnen spreekt van Christus die kwam van de hemel. Dat blauwe spreekt dat hij van de hemel kwam. En we weten wel, dat gaan we niet allemaal opzoeken, maar dat bij de geboorte, hè, de herders de aankondiging kregen van de engelen. En daar zie je weer opeens dat hemelse blauw wordt getoond. En wordt hen verkondigd dat heden, hè, in de stad Davids, hè, de zoon Davids is geboren. En er wordt onderstreept dat het is Christus de Heere. En dan gaan ze gelijk op weg. En dan is daar dat die engelen met elkaar zeggen, ere zij God in de hoge, enzovoort, enzovoort. Allemaal zie je steeds de hemel geopend. En als je let in de evangelie, steeds op dat blauw, ja, dan zie je steeds dat blauw. Bijvoorbeeld op berg der verheerlijking zie je opeens dat hemelse blauw. En de Christus verandert zelfs van gedaante. Dan zie je steeds dat hemelse blauw. Dat hij eigenlijk inderdaad is afkomstig van de hemel. Ook tegen Nicodemus maakt hij bekend in Johannes 3. Dat is wel een bijzondere tekst eigenlijk. Zoek maar eens op Johannes 3. Lees maar mee. Johannes 3 vers 3. Vers 13. Johannes 3 vers 13. Toch wel een beetje bijzonder. Hij zegt in vers 12. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nedergedaald is, de zoon des mensen. En dat is hij zelf. Hij zegt, ik heb alleen nog maar over het aardse gesproken. Ik heb alleen nog maar over de wedergeboorte gesproken. Dat is een aards ding, dat is geen hemels ding. Dat ik nou eens over de hemelse dingen ga spreken, Nicodemus. Je gelooft me geen eens als ik over het aardse spreek. Maar ik kom uit de hemel. En ik zeg nog niks over de hemelse dingen. Hij komt dus van de hemel. Daar heb je weer dat hemelse blauw. Bijzonder is met die kleuren. Die kleuren zijn altijd, en de betekenis van die kleuren in de Bijbel, typologisch gezien, zijn altijd heel consequent. Hemelsblauw spreekt altijd van de hemel. Van dat Christus afkomstig is van God. Spreekt ook van zijn goddelijke natuur. Scharlaken, waar hier ook de kleur voor wordt gebruikt voor die gerubs. Scharlaken, ja, is een andere kleur. Dat is een kleur van de mens. Niet de kleur van de goddelijke natuur, maar de kleur van de mens. Van de menselijke natuur van Christus. Scharlaken, Adama. Is daar vanaf vermeld. Adama. Zit ook het woord Adam in. Adama. Weet je wat dat betekent? Aarde. Rode aarde. Dat is ook de kleur van scharlaken. Die rode aarde. Die is een kleur die werd gewonnen door een worm in een vijzel te verbrijzelen. Maar allemaal wormen, die deden dan in een vat en met in een vijzel en met zo'n. En in die kom, hè, dan verbrijzelde je in feite die wormen en dan gaven ze die rode scharlaken kleur. En als ook Christus aan het kruis hangt, dan gebruikt hij dat ook. Als je namelijk naar het Psalm 22 gaat. Psalm 22. Waar we een profetische schildering krijgen van Christus aan het kruis. Dan zegt hij in vers 7. Als hij daar dan hangt. Maar ik ben een worm. En daar gebruikt hij dat woord scharlaken. Ik ben een worm. Daar is het door worm vertaald. En geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit. Ze schudden het hoofd. Enzovoort, enzovoort. Dus die hele schildering van Christus aan het kruis. Ik ben een worm en geen man. Hier zie je hoe Christus verbrijzeld werd. aan het kruis houdt van Golgotha. Scharlaken. Daar spreekt dat van die verbrijzeling. Dan is het heel mooi dat als je de kleur blauw neemt, hemelsblauw, en je neemt die kleur scharlaken, en je pakt die twee kleuren, en je mengt ze door elkaar heen, welke kleur krijg je dan? Dan krijg je purper. Dat is bijzonder. Hemelsblauw, tezamen met scharlaken, geeft purper. En waar spreekt purper dan van? Purper spreekt in feite van de God-mens Jezus Christus. De God-mens Jezus Christus. Die dubbele natuur, dat hij en God is, en mens is. Een mysterie wat ons te boven gaat. Purper spreekt ervan, ja, dat hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. U weet dat toen die aan het kruis, daar naar het kruis werd verwezen door Pilatus, en hij gegezeld werd door de soldaten, en ze hem een doornen kroon op zijn hoofd zetten, en een riet in de hand, wat deden ze nog meer? Ze gaven hem een purperen mantel. Waar spreekt die purperen mantel van? Eigenlijk van koninklijke waardigheid. Hij was ook de koning der koningen en de heren der heren. En ze gaven hem een purperen mantel aan. Daar spreekt dat purper van. Je zou kunnen zeggen in het Matthäus-evangelie komt dat purper het mooiste en het uitgebreidste tot zijn recht. Begint al eigenlijk in Matthäus 1 vers 1 bij het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus, daar staat er gelijk dat hij een zoon is van David en een zoon is van Abraham. Zo begint Matthäus, hoofdstuk 1, vers 1. Hij is een zoon van David. Een bewijs wordt daar geleverd dat hij wettelijk de troonopvolger is van zijn vader David, en dat die troon van David, de troon van Israël, hem rechtmatig toekomt, omdat hij de koning is der Joden. En hij is zoon van Abraham. Dat wil zeggen dat hij erfrecht heeft, die zoon van Abraham is, erfrecht heeft in Kanaan. Dan in Matthäus 2, dan krijg je die vraag van die wijzen uit het oogsten. En wat vragen die wijzen uit het oogsten aan Herodes? Waar is de koning der Joden geboren? Waar is die te vinden? Dat is de vraag die ze stellen in Matthäus 2 vers 2. Herodes weet daar 1, 2, 3 het antwoord niet op, maar dat is wel de vraag. Steeds wordt in Matthäus de nadruk gelegd dat hij is de koning der Joden. Vanaf het eerste hoofdstuk tot het laatste hoofdstuk. En dan Matthäus 3, het volgende hoofdstuk, dan ga je lezen over Johannes de Doper. De heraut van de koning, hè, die de weg bereidt voor de koning. En in Matthäus 4, daar lees je dat in de verzoeking in de woestijn, wat doet de duivel? Die toont hem alle koninkrijken van deze wereld. En alle heerlijkheid. En zegt, ik zou je dat allemaal geven als je voor me knielt. Maar hij is de koning der koningen. Hij, de Heere der Heren. En hij gaat niet op die verzoeking in. Dan krijg je Matthäus 5, 6 en 7. Waar eigenlijk de bergrede vindt. Hè? Eigenlijk de troonrede van de koning. De troonrede. En zo gaat het maar door in Matthäus. Hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk. Over het koninkrijk en over de koning. Ook al die gelijkenissen die maar komen. En lees je Matthäus 21 uiteindelijk. En kom je een beetje aan het eind van Matthäus. Dan lees je over de intocht in Jeruzalem. Hosanna, de zoon van David. Hij, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. En dan treedt hij in feite Jeruzalem binnen op een ezelin. En heeft hij in feite ook een mantel aan. En wordt hij met koninklijke egars, wordt hij daar Jeruzalem binnengehaald. En uiteindelijk, binnen een paar dagen, verwijzen ze wel naar het kruis. Maar wat doet Pilatus? Wat laat hij boven het kruis opschrijven? En wat vind je? Dat vind je alleen maar in Matthäus. Wat staat boven zijn kruis? De koning der Joden. Ja, ze wilden nog dat het eraf gehaald zou worden. Maar Pilatus zegt, nee, het is te laat. Er staat erop en blijft erop. De koning der Joden. Hij is de koning der Joden. Spreekt allemaal van het purper. Het purper. In het Matthäus-evangelie. Net zoals het hemelsblauw allemaal is in het Johannes-evangelie. Ja. En scharlaken, ja, dat hebben we al gehad. Hè. Het kleur van het bloed. De kleur van het lijden. De kleur van het dienen van de Heer Jezus. Vier kleuren. Hey, ik heb vier kleuren. Hey, ik heb ook vier evangeliën. Dat is aan gedacht. Ja, vier evangeliën. purper, het evangelie van Matthäus. De Heer Jezus als de koning der Joden. Scharlaken, het evangelie van Marcus. De Heer Jezus als de dienstknecht des Heren. De leidende knecht des Heren. Dat is wit, het fijn getweerd linnen. Dat is het evangelie van Lucas. De Heer Jezus, smetteloos rein, als de volmaakte mens, als de zoon des mensen. En het hemelsblauw, het evangelie van Johannes. De Heer Jezus, geschilderd als de zoon van God. Die alleen nog maar eigenlijk over het aardse spreekt, maar ook daardoorheen klinkt de hemelse dingen. Laten we verder gaan. Vier evangelieën, vier kleuren, daar spreekt het van. Het spreekt van Christus allemaal. Dan staat er verder in vers 1. We komen maar niet van vers 1 af. Met kunstige geweven gerub zult gij ze maken. Ja. Geborduurd werden ze. Kunstige geweven, kunstig geborduurd staat er eigenlijk. Ja. Je moet je voorstellen dat als je nou priester was en je mocht dienst doen in de tempel, of dienst doen in de tabernakel, en je ging de voorhof door, dan kon je als enige die echte tabernakel binnengaan. En als je dan de tabernakel binnenging, en de gouden kandelaar die brandde, en je keek dan omhoog, wat zag je dan? Dan zag je dat fijn getwind linnen hangen, en wat zag je daarop? Allemaal gerubs. In prachtige, mooie kleuren geborduurd. Kunstig gemaakt. En waar werd je dan van doordrongen als je daar in dat heilige kwam? Dan werd je ervan doordrongen dat die gerubs, van wat hadden die gerubs? Die gerubs als ze beschreven worden, die hadden enorme vleugels. Dat zie je ook aan het verzoendeksel met die twee gerubs. Terwijl dat die vleugels, hè, die toppen der vleugels moesten elkaar zelfs raken bijna. Hè. Waren ze als ware hun vleugels uitgespreid over het verzoendeksel, twee stuks. Maar zo had je dat ook. Die gerubs, geborduurd op dat linnen dak. En als je dan omhoog keek als priester, dan zag je al die gerubs met hun vleugelen uitgespreid. Deed je die gerubs, want dan kom je ze voor de eerste keer tegen in de Bijbel, gaan die allemaal opzoeken, maar dan kom je tegen Genesis 3 vers 24. Waar je vindt dat Adam en Eva uit het paradijs worden verwezen. En wie bewaken de weg naar de boom des levens? Twee gerubs. Die staan daar, die weg te bewaken. Daar vind je die gerubim. Ja. Gerubim, de gerubs, die bewaken altijd, die beschermen altijd de heiligheid van God. Die nemen God in bescherming. Die nemen ook ons in bescherming. En ik geloof ook, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een aantal teksten uit de psalmen, en we gaan ze niet allemaal lezen, maar laten we maar eens lezen psalm 61, dan staat daar in vers 5, en het gaat over die tabernakel, dat vind ik wel mooi. Hier hebben ze met tent vertaald, maar het is eigenlijk tabernakel. Laat mij in uw tent, laat mij in uw tabernakel voor altoos vertoeven, laat mij schuilen geborgen onder uw vleugelen. Ja, als ik dat tabernakel, als ik die tent inderdaad binnenga en ik mag daar vertoeven, dan kan ik schuilen waaronder, geborgen onder uw vleugelen. De vleugelen van wie? De vleugelen van de gerubs. En steeds lees je in de psalmen, heel veel teksten, dat wij mogen schuilen onder Gods vleugelen. Bijvoorbeeld ook zo psalm 91, vers 4, 91. Begint dan in vers 1. Hè? Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. En dan staat er in vers 4. Met zijn vlerken beschermt hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en panzer. Ja. Zo mogen we ervaren. Wie ervaren dat nou? Dat ervaren eigenlijk alleen de gelovigen. Die niet blijven staan in de voorhof, maar de tabernakel zelf binnengaan. Die die tent binnengaan. Die ervoor kiezen onder Gods vleugelen te komen. Die dieper ingaan in feite op wat God in de weg des behouds ons biedt. Niet dat je zegt, nou ik ben behouden hoor, ik heb de Heer Jezus leren kennen bij brandofferaltaar, bij kruis en ik beleid hem als mijn Heer en Heiland. En dat is mij nog wel genoeg, want ik hou zo van het eenvoudige evangelie. En de rest, ja, dat dan die tabernakel binnengaan, dat is allemaal zo moeilijk. Nee, dat is niet moeilijk. Maar als je die voorhang, als ware, omdat die voorhang geopend is en een verse, nieuwe, levende weg geopend is voor ons. En we gaan daar werkelijk op in, door het geloof. Ja, dan mag je ontdekken en mag je ervaren dat de Heer Jezus Christus altijd bij je is. En dat je je onder zijn vleugelen een toevlucht vindt. En dat zijn vlerken u beschermen. En dan hoef je alleen maar in je leven af en toe eens omhoog te kijken. Dat is toch mooi? Dat moeten we leren hoor. Af en toe in ons leven even denken, oh ja, ik moet even naar boven kijken. En dan zie ik Gods vleugelen. Hij beschermt mij. Hij kent mij. En ik heb een privilege. We zijn priesters des Heren wat dat betreft. We zijn gezet aan Gods rechterhand. Nota bene. We hebben een vrije toegang tot Gods troon. En we hoeven alleen maar als we voor die troon daar genade staan. En als we dan aan twijfelen of God ons beschermt in ons leven. We hoeven alleen maar in feite omhoog te zien. En dan zien we Gods vleugelen. Die over ons uitgespreid zijn. We worden beschermd en dan worden we rustig van. Vers 2. De lengte van elke tentkleed zal 28 el zijn en de breedte van elk tentkleed 4 el. Eenzelfde maat voor al de tentkleden. Het waren er dus 10, hè, volgens vers 1. 10 tentkleden, 10 gordijnen van fijn getwirnd linnen. 28. 28 is 4 keer 7. 4 keer 7 is 28. Ik ben op school geweest, weet ik nog wel. 7, dat is het getal van de volheid, van de volkomenheid, van de volmaaktheid. 7 is eigenlijk hemels gezien het hoogste getal, het volmaaktste getal wat je je kan voorstellen. 4 is eigenlijk het getal van deze wereld en is eigenlijk aards gezien het volmaakte wat wij ons kunnen voorstellen. 4. De 4 windstreken, we hebben er geen 5, maar 4. 4 elementen, 4 hoeken van de aarde, 4 evangeliën. Met 4 is voor ons eigenlijk het aards gezien het volmaakte bereikt. Maar 7, dan is bij God de volheid bereikt. En hier vind je het volmaakte bij elkaar. 4 maal 7, 28. En elk tentkleed is ook nog eens een keer 4 el breed. Deze afmetingen van de gordijnen, van die 10 gordijnen, laten zien hoe volkomen de goddelijke natuur of de natuur van Christus is. Zowel hemels gezien als ook aards gezien. Ja, dat zie je alleen weer als je de tabernakel binnengaat. Hè? Want wat zegt Johannes in Johannes 1 vers 14? Daar zegt hij: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eengeborene des vaders, vol van genade en waarheid. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wie ons aanschouwen zijn heerlijkheid? Maar alleen diegenen die de tabernakel binnengaan, die aanschouwen Christus' heerlijkheid. Die kijken omhoog naar dat linnen dak. En zien hoe prachtig dat eruit ziet. Die zien die 4 kleuren. Die zien het volmaakte van Jezus Christus. Aard gezien, maar ook hemels gezien. Alleen de priesters zien het, die de tabernakel binnengaan. Niet de mensen in de voorhof blijven staan. En daarom zegt Paulus ook in, bijvoorbeeld, en het leest dat er maar gewoon bij. Daarom zegt Paulus in Hebreeën, hoofdstuk 2. Hebreeën 2, vers 9. Hebreeën 2, vers 9. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken. Hoe zien wij hem? Met heerlijkheid en eer gekroond. Zo zien wij Christus. Maar wanneer zie je alleen maar Jezus Christus met heerlijkheid gekroond? en eer gekroond. Als je de tabernakel binnengaat, als je voor Gods troon der genade gaat staan. We gaan maar door. Maar we terug naar Exodus. We lezen nog vers 3 tot en met vers 6. Dan geven we daar als laatste ook nog een wat diepere betekenis ook aan. Vers 3. Want hoe was het nu met die 10 tentkleden van fijn getwind linnen met dat borduursel erop? Vers 3. 5 van de tentkleden zullen verbonden zijn aan elkander. En nog eens 5 tentkleden zullen verbonden zijn aan elkander. Ja. 2 stel dus van 5. 5 tentkleden werden aan elkaar verbonden tot 1. En weer 5 werden er verbonden tot 1. Zo had je dus eigenlijk 2 stel tentkleden van 5 gordijnen. En vervolgens werden die 2 stel tentkleden van 5 die je daardoor kreeg, in het midden met lussen en haken aan elkaar verbonden. En zo werden die 10 helemaal 1. Lees maar door, vers 4. Ook zult gij blauw-purperen lussen maken op de rand van het ene tentkleed aan het einde. Aan het ene stel dus van 5. En even zult gij doen op de rand van het laatste tentkleed aan het andere stel. Dus van 5. 50 lussen zult gij maken op het ene tentkleed van 5. En 50 lussen zult gij maken aan het einde van het tentkleed dat tot het andere stel van 5 behoort. Zodat de lussen tegenover elkander staan. De een tegenover de ander. En wat doe je dan nog meer? Dan maak je nog 50 gouden haken. En dan verbind je het helemaal aan elkaar. Vers 6. En gij zult 50 gouden haken maken en de tentkleden. Dat ene stel van 5 met die lussen en het andere stel van 5 met de lussen aan elkaar, aan elkander door de haken verbinden, zodat de tabernakel 1 geheel is. 5 tentkleden plus 5 tentkleden zijn 10 tentkleden. Totaal 10 witte gordijnen dus. 10, dat is het getal van de menselijke verantwoordelijkheid in de Bijbel. Dan zie je bijvoorbeeld dat de 10 plagen van Egypte. Ja, toen de farao en de Egyptenaren niet wilden gehoorzamen, ze hadden steeds hun verantwoordelijkheid om te gehoorzamen, dat deden ze niet. Na de 10e keer kwam het oordeel. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook 10 geboden in de Bijbel. Ja, spreekt ook echt van de menselijke verantwoordelijkheid. Maar hoe is het ook alweer met die 10 geboden? Hoe zagen ze eruit? Nou, heel toevallig waren die 10 geboden geschreven op 2 stenen tafelen. 5 geboden op de ene tafel en 5 geboden op de andere tafel. 2 stel van 5 geboden, net zoals 2 stel van die 10 kleden. Het mooie is als je naar die 2 stenen tafelen met die 10 geboden zou kijken. Dan zijn de eerste 5 geboden, daar vind je steeds terug dat er staat de Heere uw God. En eigenlijk zijn die eerste 5 gericht op God. De laatste 5, die laatste groep van 5 die op die andere stenen tafel staan, die zijn niet gericht op God. Daar vind je niet meer de uitdrukking terug, de Heere uw God. Maar daar vind je sprake hoe wij moeten handelen, of zouden moeten handelen tegenover de mens. En wie heeft nou Gods wet vervuld? Ja, niet vervuld dat het maar in de prullenbak gegooid kan worden. Dat is de bedoeling niet. Dat maken evangelisten er altijd van. Nee, vervuld in de betekenis van wie heeft nou de wet van God zijn volle betekenis gegeven, volgemaakt, de volledig uitgelegd. Want Christus kwam niet om de wet of de profeten te ontbinden. Hij is helemaal mal, zegt hij in Matthäus 5. Nee, zo, dat is mijn doel niet. Nee, hij brengt het op een hoger plan. Hij brengt in feite vanuit het oude verbond, brengt hij de wet van God. Van de wet van God is hartstikke goed, daar markeert helemaal niets aan. Aan ons markeert heel veel. Die brengt hij onder het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond kan je wel die 10 geboden houden. Onder het oude verbond, als oude mens niet, maar als nieuwe mens wel. Want nieuwe mens kan niet anders dan er houden aan die, aan die geboden. Het zou onmogelijk wezen voor de nieuwe mens, voor de wederomgeboren mens, om te zondigen. Dat is onmogelijk, zegt ook Johannes. Dat kan gewoon niet. Maar goed, Christus heeft die 10 geboden volmaakt vervuld. De eerste 5 richting God en de andere 5 richting de mens. Wij zitten vaak ook in die spagaat, hè? Aan de ene kant hebben we de Heere God, en aan de andere kant hebben we de mens, de naaste. En hoe moeten we nou in het praktische leven in die spagaat zijn? Nou, als je naar Christus kijkt, in die 4 evangeliën, in elke levenssituatie waar hij zich in bevond, was hij perfect in balans. En zonderde hij nooit richting de Heere, uw God, of richting de mens. Volmaakt in balans. En als wij verjongd worden en vernieuwd worden in ons denken, en we Christus in feite aandoen, de nieuwe mens aandoen, dan gaan we ook dat van Christus leren. Om in alle levenssituaties perfect in harmonie en balans te zijn tussen de Heere uw God en de naaste. En als je dat bent, dan vervul je in feite ook Gods wet niet. Ja. Want hoe is Gods wet samengevat in die ene zin? Gij zult de Heere uw God lief hebben met uw gehele hart, met uw gehele ziel, met geheel uw verstand en de naaste als uzelf. Ben je helemaal in balans. En Christus was helemaal volmaakt in balans met elkaar. Wij vinden dat heel moeilijk, maar dat lees je hier in feite terug. In dat linnenkleed, die 5, met die 5, aan elkaar verbonden. En wat ik zo mooi vind, 50 haken. 50 lussen. Werd allemaal aan elkaar verbonden. 50, waar spreekt het van in de Bijbel? Nou, 50 spreekt van het jubeljaar. 7 × 7 is 49 plus 1 en het is jubeljaar. Waar spreekt het jubeljaar van? Nou, van de bevrijding, van de verlossing. Waar spreekt het allemaal van 50? 50 spreekt van het verlossingswerk van Christus. En dat is volmaakt, daar is niks mis mee. Was er ooit ergens een lusje in het verlossingswerk van Christus dat je zegt, nou, een haakje zit er los. Nee, er zit geen haakje los. Alle haakjes zaten vast. Volmaakt. Maar broers en zusters, hoe is dat bij ons? Zijn leven zonder vlek, zonder rimpel. Maar hoe is dat bij ons? Is ons leven ook één geheel in balans tussen God en mens en onze medemens? Zijn bij ons alle lusjes, zitten ze allemaal vast, al de haken, zitten die allemaal vast? Of zijn er van die losse eindjes in ons leven, die we wel kennen? Hier en daar staat, maar weet je wat er gebeurt in de tabernakel? Als ergens in de tabernakel een paar van die lusjes niet goed vast zouden zitten, dan gaat de hele boel die gaat hangen. Komt alles naar beneden. Ja. Zo is in ons leven ook. Als wij vergeten, in feite, om onze roeping vast te maken, om verjongd en vernieuwd te zijn in ons denken en zo te wandelen en in balans te zijn tussen de Heere, uw God aan de ene kant en de medemens waar we tussen leven aan de andere kant en we laten haakjes los, ja mensen, dan is weg ons getuigenis en de hele boel zakt ineen. Ja. Hoe is ons leven? Spreekt ons leven van Christus? Zien mensen aan ons, als zij ons leven binnenkomen, binnentreden, onze tabernakel binnentreden, zien zij dan Christus? Zien zij dan net als van Christus? Hé, hey, wat mooi. Fijn getwind linnen, een linnen dak. Onder Gods vleugelen beschermd. De gerubs. Scharlaken. Hemelsblauw. Purper. Zien ze dat ook aan ons? Lijken wij zo op Christus, dat Christus zijn leven in ons kan leven? Laten we hem dat toe. Gij geheel anders. Amen.